En toen heeft hij alles verkocht wat hij had, zijn huisraad, alles, om die ene kostbare parel te hebben. En daar kun je heel duidelijk aan zien dat een parel heel kostbaar is. Heel hoog geschat, heel waardevol. En dat is zo mooi, die drie woorden, kostbaar, waardevol en hoog geschat, die komen ook in de Bijbel voor als God het heeft over het volk Israël. Je kunt het op het scherm zien. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Omdat je kostbaar bent in mijn ogen en hoog geschat en ik u lief heb. Zo staat het ook in de psalmen weer terug. En dat kostbaar, waardevol en hoog geschat, dat is een heel speciaal. En dus dan zie je daar dat die drie woorden voorkomen. En dat heeft ook te maken met ons thema. Want die gedachte dat wij kostbaar zijn voor God en hoog geschat en dat Hij ons lief heeft, die ligt aan de basis van ons thema. Want het thema, dat is hoe zie jij mensen? En dan heb je dit nodig als je daaraan denkt. Misschien kun je dat even laten zien met de volgende. Hoe zie jij mensen? En dan zien we dat het sleutelwoord bij Jezus is met ontferming bewogen. We gaan op drie dingen letten. Het eerste dat is, hoe ziet Jezus mensen? Zie jij mensen zoals Hij mensen ziet? En hoe kunnen we Jezus volgen hierin? Als we zeggen, zo doet Hij dat, zo gaat Hij met mensen om, zo kijkt Hij naar hun. Daar kunnen we misschien wat van leren. Even terug naar dat eerste stukje dat we zien waar staat in Jesaja 43, staat dat, voor wie de Bijbel bij zich heeft kan meekijken. Ik had het voor de dienst er even over, als je je Bijbeltje bij je hebt, dat is prachtig, maar soms kun je het ook op je telefoon opzoeken, hè. Kun je nog een heleboel vertalingen ook krijgen. Ik ga het uit de herziene Statenvertaling lezen. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. En ik kan nooit nalaten, of als ik de kans krijg, dan vertel ik het erbij. Als je een tekst leest, moet je hem nooit alleen maar puur lezen. Kijk, dat staat er. Klaar. Dan moet je altijd kijken in welk verband staat het. Wat staat er voor? Wat staat er achter? Tegen wie wordt het gezegd? En wat wordt er precies gezegd? Wie zegt het? Is ook een hele belangrijke. Gaan we even terug naar het begin. Vers 43, vers 1, voor wie de Bijbel bij zich heeft. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Wie zegt dit? De Heer zelf, dat is heel duidelijk in dit verband. En dan wordt dat verder uitgelegd, dat Hij met hun is. En dan gaat het in vers 3 verder. Ik heb Egypte als een losgeld voor u gegeven, Kush en Seba in uw plaats. En dan komt die tekst waar we het over hadden. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Dit is een thema wat heel veel in de Bijbel voorkomt. God zal zijn volk, wat over de hele wereld verspreid is, weer terugbrengen. Vanuit het noorden, vanuit het zuiden, vanuit de uithoeken der aarde. Dat komt heel vaak voor. En dat is iets wat we op het ogenblik weer zien gebeuren, hè? Dat mensen weer teruggebracht worden naar het land wat de Heer hun beloofd heeft. Uit Rusland, uit Mesopotamië, overal vandaan. Dat zien we hier ook. Maar in dit verband is het mooi om even te kijken naar koning Kores. Die heet in de algemene geschiedenis koning Cyrus. En dat is zo bijzonder als we in Ezra lezen. Dan zie je in Ezra, we zullen het nu niet opzoeken, maar daar staat dat koning Kores, de almachtige koning van het Perzische Rijk, die geeft een opdracht, een zogenaamd decreet heet dat dan. Die geeft een opdracht, dat volk van Israël moet terug naar Jeruzalem. En dat volk van Israël, van de machtige God, de schepper van hemel en aarde, dat zegt koning Kores, Daar moet een tempel voor gebouwd worden, op zijn manier, zoals hij dat gezegd heeft. Die opdracht krijgen alle Israëlieten die in de verstrooiing leven. En is er iets heel bijzonders gebeurd, want als je terugkijkt, dat kun je uit het combineren van teksten afleiden, dan is het Jesaja geweest, in Jesaja 45, dat is maar een paar bladzijden verder dan waar we nu staan. Daar lees je, zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, zie je dat? Daar wordt zijn naam genoemd, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van koningen zal ik ontgorden, om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. God die gaat die koning Kores, die machtige koning van dat Perzische Rijk, gebruiken. Hij gaat volken in zijn macht brengen. Egypte. En ook, zoals we net geleden hebben, dat volk Kush. En zo zijn er nog veel meer volken. Hij is eigenlijk een, het is een wereldrijk van de Perzen. Al die volken worden aan Kores toevertrouwd. God die gaat die heidense koning machtig maken met één doel. En dat is toestemming geven dat het volk Israël teruggaat. En daarom zie je, hij heeft volken gegeven in plaats van. Waarom? Dat heeft hij aan die koning Kores gegeven, zodat hij de macht heeft om zo'n bevel uit te geven. Maar wat zo bijzonder is, Daniel die leefde in de tijd van Darius nog, zelfs in het Perzische Rijk. Dus die heeft de eerste 3 jaar van Kores ook nog meegemaakt. Dat kun je uit de geschiedenis afleiden. En Daniel die was bezig met de profetie van Jeremia. En daar staat dat God na 70 jaar zijn volk terug zal brengen. En Daniel is gaan rekenen en die dacht, hé, dat is binnenkort. Dan gaat God zijn volk terugbrengen. En nu is er het vermoeden dat Daniel die profetie aan Kores heeft laten lezen. Hij zegt, kijk eens, dat hebben de profeten gezegd. Dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat Flavius Josephus, die heel veel van die geschiedenis weet, die heeft opgeschreven dat koning Kores, koning Cyrus, die las die profetie. Die 150 jaar voordat hij aan de macht kwam. Moet je toch voorstellen. Niemand had ooit van Cyrus gehoord. Toen heeft de profeet gezegd, daar komt een koning Kores en die zal het volk weer terug laten gaan. En Kores die leest dat en dan schrijft Flavius Josephus dat hij diep onder de indruk is dat de machtige God, de schepper van hemel en aarde, 150 jaar voordat hij aan de macht kwam, al gezegd heeft dat hij dit zou doen. En dan schrijft Flavius, toen kwam er in het hart van de koning een diep verlangen en een sterk voornemen om dit bevel ook echt te gaan geven. Prachtig, hè? Ik ben al heel lang met de Bijbel bezig, maar dit heb ik pas ontdekt. En dit vind ik zo mooi, hè? Dat 150 jaar voordat Kores nog maar bestond, heeft God hem al verteld via de profeten dat dit zou gebeuren. En als Kores dat leest, dan is hij heel diep onder de indruk. En dan zie je ook de machtige God die hemel en aarde gemaakt heeft en die een tempel in Jeruzalem heeft. Die tempel die moet weer herbouwd worden. Dat volk moet weer teruggaan. Prachtig, hè? Ik vind het zo mooi om dat verband te zien, dat daar zoveel tijd tussen zit. En even, daar ga ik onderstrepen, daar ga ik niet negatief op in. Ik geloof dat God dat kan, dat hij vooruit kan zien. Dat hij profeten kan laten zeggen wat er over 150 jaar gebeurt. En dat gaan we niet wegverklaren. Gaan we niet zeggen dat er een tweede Jesaja is en dat hij dat achteraf opgeschreven heeft. En dat hij de toekomst kon voorspellen in het verleden. Dat is achteraf vertellen hoe het gegaan is. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat God de macht heeft en de wetenschap heeft. En dat hij zijn profeten zijn woord vertelt. En dat Jesaja werkelijk 150 jaar voordat Kores bestond dit gedaan heeft. Dat is wel een lange inleiding, hè? Hoe ziet Jezus mensen? Ik wou 2 voorbeelden noemen. Waar we kijken naar Jezus, hoe hij mensen ziet. Ik vind het altijd heel aangrijpend als je dat ziet. Vooral als je dan let op die omstandigheden. Moet je voorstellen, een heel klein plaatsje ligt een kilometer of 10 van Nazareth, net zoals de Alt-Kana, dit was Kana niet, was een ander plaatsje. En dan zie je daar Jezus wandelen door dat glooiende land met een klein groepje mannen om zich heen. Niet alleen een klein groepje mannen, een hele grote menigte komt achter hem aan. Die loopt allemaal met hem mee zo in de richting van de stadspoort van dat kleine stadje. Dan gaat die poort open en er komt een klein groepje naar buiten. Die mensen zien er heel verslagen uit. En als ze nog maar net buiten de poort zijn, komt er ook een hele grote menigte achteraan. En die twee groepen die komen zo naar elkaar toe. En als ze dan bij elkaar zijn, dan zegt Jezus stop. En dan stopt dat andere groepje. En dan staat er, toen Jezus die vrouw zag, was hij diep met innerlijke ontferming bewogen. Welke vrouw zag hij? Dat was een weduwvrouw die alleen was. En in die tijd had je nog niet de voorzieningen zoals nu. En haar enige zoon, waar ze alle hoop op gevestigd had, dat die haar zou kunnen helpen, die was overleden. Moet je voorstellen wat een verscheurde situatie dat is. En die vrouw die komt daar naar buiten met de mensen die bij haar horen. Maar een hele grote menigte ook achter haar aan. En dan zegt Jezus stop. En dan kijkt hij naar die vrouw en dan staat er dat hij met ontferming, met diepe innerlijke ontferming bewogen is. Laten we dat stukje even lezen. In Lucas. Ik meen dat het Lucas 17 was, maar dan moet ik even kijken. Lucas 17 vanaf vers 11. Ik hoor geen ritsel, maar het bladeren is bijna voorbij. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe, en een grote menigte uit de stad was bij haar. En dan komt het. En toen de Heere haar zag, dat is Lucas 7 vers 13. Lucas 7 vers 13. Oh sorry, ik heb het verkeerd gezegd. En toen de Heere haar zag, was zij innerlijk met ontferming bewogen over haar. Hoe ziet Jezus mensen? Hij was innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe, raakte die aan. De dragers nu stonden stil en hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Maar even terug naar die tekst vers 13. En toen de Heere haar zag, was zij innerlijk met ontferming over haar bewogen. Dat idee. Zo kijkt Jezus naar mensen. En dan kun je afvragen, wat is dat dan, innerlijk met ontferming bewogen zijn? Ik heb twee dingen uitgezocht. Eén ding, wat zegt het woordenboek van Nederland erover? Dat zegt dat je een diepe betrokkenheid hebt. Dat je heel, heel erg aangesproken bent. Dat het je heel diep raakt wat mensen doen. Zo moet je zeggen, het raakt mij. Soms zegt het raakt me diep in mijn hart. Maar in het Grieks is het nog veel mooier, want daar wordt het afgeleid van een woord wat ingewanden betekent. Je voelt het zo diep dat je tot in het diepst van je ingewanden voel je die bewogenheid voor mensen. Zo betrokken ben je. Zo leef je mee met mensen. En ik vind het prachtig, hè, dat die uitdrukking op meer plaatsen voorkomt in de Bijbel. Dit is één voorbeeld wat we van Jezus hebben. Dat is een andere, en dat zien we in Matteüs 9. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen, met innerlijke ontferming bewogen, ook heel diep bewogen. En dan ziet hij hoe die mensen eraan toe zijn, dat ze voortgejaagd zijn, dat ze afgemat zijn, als schapen die geen herder hebben. Dan heb je twee voorbeelden waar Jezus kijkt naar mensen en waar die met diepe innerlijke ontferming bewogen is. Zo kijkt Jezus naar mensen. En de vraag is, kijk jij ook naar mensen zoals Jezus naar mensen kijkt? Wij hebben een voorbeelden in de buurt van mensen dat je denkt van, oh, wat zou er toch zijn met die mensen? En dat is niet dat ze onmiddellijk sympathie oproepen of bewondering of navolging. En toen zeg ik een keer tegen Cecilia, hoe zou Jezus naar die mensen kijken? En als ik dat tot me door laat dringen, dan ga ik heel anders naar mensen kijken. En hij keek met ontferming bewogen. Hij zag hun nood ook. En dan denk ik, ja, als God naar mensen kijkt, dan kijkt hij vanuit liefde naar mensen. Dan kijkt hij met bewogenheid naar mensen. Maar we hebben in de Bijbel ook een paar voorbeelden van mensen die ook die bewogenheid hebben. En het bijzondere is eigenlijk dat dat verhalen zijn die Jezus vertelt. Nou, eentje is er heel bekend. Dat is dat een man op de weg van Jeruzalem naar Jericho, dus niet omgekeerd, maar hij daalde af van het hoge Jeruzalem naar het lage Jericho. Die was er en die wordt beroofd. Die wordt ontzettend hard aangevallen. Die ligt eigenlijk ja, half dood aan de kant van de weg. Helemaal verslagen, helemaal beroofd. En dan staat daar zo fijntjes, dan komt er een priester langs. En die kijkt weg. Ik denk, ja, die heeft geen tijd, want die moet zijn dienst doen. Nee, hij daalde af. Hij ging van Jeruzalem naar Lier. Hij had zijn dienst al klaar. Maar hij kijkt niet. Hij laat die man gewoon liggen. Hoe kijkt die man naar mensen die denken, oh help, ik niet. Dat is veel te lastig. Dat is ook veel te gevaarlijk. Want misschien zijn die rovers hier ook nog om mij te pakken. En dan later komt er een leviet langs. En dit is zo fijntjes opgetekend en door Jezus verteld. Komt er een leviet langs, ook iemand die helemaal in dienst staat om de Heer te dienen, net als de priester. En die kijkt er ook langs. En dan laat Jezus een Samaritaan komen, een geminacht en gehaat figuur door de Joden. Die Samaritanen telden helemaal niet mee. En wat doet die Samaritaan? Die kijkt naar die man die beroofd is en gewond is. En dan staat er en hij werd met innerlijke ontferming bewogen toen hij dat zag. En dan gaat hij hem helpen. Ik vind dat zo'n bijzonder verhaal, hè. En dat je kijkt, hoe zit dat? En dan gaat hij naar de herberg toe. En dat is wel een mooie strikvraag. Misschien trappen jullie daar niet meer in naar alles wat ik nu verteld heb. Maar wij gingen een keer van Jeruzalem naar Jericho. Toen we in Palestina waren. En toen vroeg de gids, hebben jullie gezien waar de herberg van de barmhartige Samaritaan is? Nee? Moet je goed kijken. Nou, we zagen hem nergens. Nee, zegt ze, die is er ook niet, want dat is een gelijkenis. Dan moet je dan even aan denken, hè, dat hij er niet echt geweest is. En later zien we, vertelt de Heer nog een keer een gelijkenis. En dat gaat over een jonge man die zegt, vader, geef mij mijn deel. Die wil de erfenis al hebben als vader nog leeft. Nou, meestal, misschien dat sommige vaders dat regelen zo, maar de meeste gebeurt het pas na hun overlijden. Dan staat het in hun testament opgeschreven. Want hij wil met dat geld, wil hij de wereld in en wil hij alles gaan verkennen. Doet hij ook. En er staat ook dat hij dat met zijn vrienden doorbracht. En op een gegeven moment is al het geld op. En dan gaat hij zichzelf verhuren als iemand die op de zwijnen, op de varkens van iemand anders gaat passen. Maar ze geven hem niet eens eten. Daar staat, hij had zo'n honger. Hij zou graag dat voer willen wat die varkens krijgen. Maar niemand gaf het hem. En wat ik zo mooi vind, staat daarachter. Toen kwam hij tot zichzelf. Dat is een goed punt, hè? Om tot jezelf te komen. Dat is zo'n soort vraag als, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Het is toch de zot. Ik lig hier honger te lijden. Ik krijg niet eens het voer van de varkens. En als ik bij mijn vader kijk, die heeft een heleboel mensen in dienst. En die hebben voldoende te eten. Die hebben het heel goed. En die hebben prachtig werk. Weet je wat ik doe? Ik ga terug. En ik ga mijn vader vragen of ik een van zijn minste arbeiders mag zijn. En dan gaat hij. En dan wil hij dat tegen zijn vader zeggen. Maar voordat hij zijn vader onder ogen komt, heeft die vader hem al gezien, heeft hem in de verte zien aankomen. En als hij ziet dat die zoon eraan komt, had hij gezegd, nou jongen, jij moet je lesje maar leren. Jij wou je geld hebben, heb je gekregen en nou verder niks meer. Dat had die vader kunnen zeggen. Dat is misschien nog redelijk geweest ook. Maar toen, daar staat, toen die vader hem in de verte zag, toen was hij met innerlijke ontferming bewogen. Diezelfde diepe gevoelens en die bewogenheid van mensen, dat had die vader ook. En als die zoon dan bij die vader komt, dat is een prachtige geschiedenis, dan zegt hij, ik ben niet meer waard. Zo kunnen wij ook naar de vader gaan, hè? Van, vader, ik ben het niet waard. Maar die vader wil er niks van weten. Die zegt, kom op, doe me het feestkleed aan en we gaan feest vieren. Die oudste zoon heeft een heel ander probleem. Maar die jongste zoon die gaat mee om feest te vieren. En die vader die wil hem weer helemaal accepteren. Ondanks alles wat hij fout gedaan heeft. En dat is voor ons ook het geval. We hebben een liefdevolle vader. Dan kun je dingen verkeerd doen. Hij geeft ons zelfs de kans om ze verkeerd te doen. Net als die vader. Die geeft dat aan zijn zoon. Je had kunnen zeggen, er komt niks van in. Want jij kunt er nog niet goed mee omgaan. Dat zei hij niet. Hij zei, alsjeblieft. Als jij dat geld hebben wilt, dan krijg je dat. En dan zien we opnieuw een voorbeeld van iemand die met innerlijke ontferming bewogen is. Zo kijkt Jezus naar mensen, maar zo geeft hij ook voorbeelden in twee gelijkenissen om naar mensen te kijken. En dan is het inderdaad de vraag, zien wij de mensen ook zoals Jezus dat doet? Maar de vraag uiteindelijk is, en ik hoop dat dat bij jullie ook leeft, dat je zegt, bij mij is er steeds meer dat verlangen. Het is ook een hele tijd anders geweest, dat heb ik wel eens bij verteld. Ik wil graag steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat doe ik niet uit mezelf en ook niet door mijn eigen inspanning, maar dat kan wel door de Heilige Geest die ons gaat veranderen. Dat er steeds meer van zijn vrucht in ons leven komt en dat we daardoor steeds meer op hem gaan lijken. En soms helpt het om daarbij stil te staan of om daarvoor te bidden. En de laatste vraag is eigenlijk, als wij werkelijk een volgeling van Jezus willen worden, dan zul je eerst over na moeten denken, wil je dat? Wil je Jezus volgen? En dan ga je steeds meer op lijken. Hoe kijken wij dan naar mensen? En het eerste is, kijken we naar mensen zoals Jezus doet, met ontferming bewogen. Dat we met bewogenheid kijken. Zie mensen zoals Jezus hun ziet. Kostbaar voor God. Denk maar aan die parel, hè? Over die parel gesproken. Er staat ook nog in de Bijbel dat wij zijn. Jezus die zegt, wat de Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. En in de volgende zin er staat, dat niemand kan iets uit zijn hand roven. Dus wij mogen weten, als je Jezus kent, ben je in de hand van God. En niemand en niets kan je daaruit roven. Dus dan ben je inderdaad als een parel in zijn hand. Je bent kostbaar en je bent in zijn hand. En zo mogen wij ook naar mensen kijken. Kostbaar voor God als parels. Een ander punt wat God geeft, en dat helpt ons ook om naar mensen te kijken. Daar staat in Romeinen, daar staat, aanvaard elkaar zoals Jezus ons aanvaard heeft. Als je de ander accepteert, dan hoeft die ander niet te veranderen, hè? Dat betekent eigenlijk dat je die andere neemt zoals die is. Als die wil veranderen, prima, maar dat is zijn keuze. Dat hoef ik hem niet voor te schrijven en ook niet op te leggen. En die tekst heeft voor ons samen ook veel betekend, vanaf dat we verkering kregen. Aanvaard elkaar zoals Jezus ons aanvaard heeft. En ik denk dat hoort erbij, als je Jezus wilt volgen, dan kijk je naar mensen met diepe innerlijke ontferming bewogen. En dan ben je betrokken bij mensen, dan doet het jou iets, dan raakt het je wat er met hen omgaat. En het tweede, dat is accepteer mensen zoals Jezus ons accepteert. En het laatste, dat is wat Jezus ook duidelijk aangeeft, dien mensen zoals Hij mensen dient. En dat is een hele praktische manier van dienen, heb ik er even bij gezet. Als je ziet wat iemand nodig heeft, dat is zo mooi, dat zie je hier ook 's morgens, hè? Dan zijn mensen dienend bezig. Ze weten wat hier nodig is. Zien wat iemand nodig heeft, maar dat is niet genoeg. Het tweede wat bij dienen hoort, dat is geven wat iemand nodig heeft. Dus probeer je ook, voor zover het in jouw vermogen ligt, iemand te geven wat hij nodig heeft. En ik vind dat een prachtige vorm van dienstbaar zijn, hè? Wat heeft iemand nodig? Probeer dat daarachter te komen. En kijk wat je kunt bijdragen om dat aan iemand te geven. Zo kunnen we Jezus volgen hierin. Mensen zien zoals Hij. Dat die bewogenheid bij ons groeit. En dan mogen we voor bidden. Van Heer, geef mij liefde. Geef mij bewogenheid voor mensen. Dat ik hen mag zien zoals U ze ziet. Dat ik hen mag accepteren zoals U mij accepteert. Dat ik hem mag dienen zoals U mij dient. Ik merk als ik daarbij stilsta, dan heb ik een heleboel huiswerk. Kan ik voorlopig vooruit. En het is uiteindelijk jullie keuze. Ik zeg altijd, mijn taak is om dat woord van God heel duidelijk uit te leggen. Zo goed mogelijk te laten zien dat mensen snappen. Dat zegt de Bijbel hierover. Dat zegt Jezus hierover. Maar wat jij ermee doet, dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat is jouw keuze. En ik denk dat een hele belangrijke keuze ooit in ons leven, en misschien heb je dat al lang gedaan, en het is goed om er iedere dag opnieuw even bij stil te staan, dat is kiezen dat je Jezus wilt volgen. Dat is een vraag die eerst komt. Wil je Jezus volgen? Ik vond het zo mooi, Simon, in ons gesprekje wat we net hadden, later zei je het in je getuigenis nog. En ik moest denken aan die tekst van Paulus. Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus en die gekruisigd. We hadden voor die tijd even een gesprekje, dat mag ik wel even vertellen, denk ik. Dat je zei van, ik kan heel ontspannen zijn. Ik hoef alleen maar te vertellen wat Jezus in mijn leven doet. Dat heb je met je genezing gedaan. En opeens zijn er mensen die luisteren daarnaar en die horen dat. En je hoeft helemaal niet te denken, ik moet getuigen, ik moet van Jezus vertellen. Ik hoef alleen maar te vertellen, nou, dat is er met mij gebeurd. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld, hè. Bedankt voor je bemoediging. Heel mooi, ja. Maar denk daar eens over na. Zie ik mensen zoals Jezus ze ziet? En accepteer ik mensen zoals Jezus ze accepteert? En dien ik mensen zoals Hij ze dient. Zullen we een ogenblik stilnemen zijn om bidden te vragen van Heer, wat hebt U mij te zeggen vanmorgen? Heer, ik wil U bidden, in het bijzonder voor die mensen die diep in hun hart dat verlangen voelen om steeds meer op U te gaan lijken. Wilt U ons praktische stappen geven, hoe we ook in ons gedrag, in ons dagelijks gedrag, dat kunnen doen wat laat zien dat wij volgelingen van U zijn. U zegt dat wij, als wij lief hebben, zoals U ons hebt lief gehad, dat de mensen aan ons zullen zien dat we volgelingen van U zijn. Maar we bidden U, Heer, dat ook als wij kijken naar mensen zoals U naar hen kijkt, als we mensen aanvaarden zoals U hen aanvaardt, als we mensen dienen zoals U hen diende, dat mensen dan zullen zien dat we volgelingen van U zijn. Heer, wilt U ons de weg wijzen? Wilt U ons zegenen hierin? En laten zien wat op dit moment nu bij ons past. We vragen het U in Jezus' naam. Amen.